Van harte welkom bij de podcast De Vrije Gedachte van De Vrije Gedachte. Samen met Floris van den Berg ga ik in gesprek met Sander Gieling. Sander schreef het boek Ik had een zoon en dat zullen we uitgebreid gaan bespreken. Ik wens u veel kijk- en luisterplezier. We hopen dat u iets aan deze podcast heeft. En alsjeblieft klik op like en abonneer. Sander, welkom.
Dankjewel.
Fijn dat je er bent.
Ja. Fijn hier te zijn.
Ja, zeker. Nou, je hebt het boek geschreven. Ik noemde het net in onze introductie. Ik had een zoon.
Ja.
Waarover gaat het boek? En misschien maar direct, ja, wat bedoel je met de titel?
We hadden dus een zoon. Dat dachten wij 17 jaar lang. In 2010 kwam onze zoon uit de kast en met de mededeling dat hij zich in het verkeerde lichaam voelde zitten. Dus oorspronkelijk had ik het idee van voor de titel van dit boek, van om een vraagteken achter die titel te zetten, van had ik wel een zoon.
Mm-hmm.
Maar uiteindelijk vond ik het toch wel belangrijk om inderdaad te benadrukken dat ik een zoon had.
Ja.
Vandaar een uitroepteken.
Ja.
Want het algemene beeld wat we van transgenders hebben is dat er toch wel mensen zijn die al vanaf heel kleins af aan gedrag vertonen van het andere geslacht.
Mm-hmm.
Maar ja, dat was met onze zoon niet het geval.
Mm-hmm.
Het was gewoon een jongetje die typisch jongetjesgedrag vertoonde.
In zijn hele jeugd.
In zijn hele jeugd. De genderdysforie, zo heet dat als je je in het verkeerde lichaam voelt zitten, die kwam pas op in de puberteit. Voor ons was dat als een donderslag bij heldere hemel voor zijn moeder en ik.
Ja. En ik heb het je van tevoren al gezegd, maar ik wil het nog wel een keer zeggen. Als wij te botte, brutale vragen op je afvuren en je denkt, ja, dit gaan we te ver, dan moet je het gewoon niet doen.
Ja.
Of het komt te dichtbij, of het wordt te persoonlijk.
Mm-hmm.
Want dit is sowieso natuurlijk een persoonlijk verhaal.
Het is een persoonlijk verhaal.
Maar begrijp ik goed dat je zoon was 17 toen hij die mededeling deed?
Ja.
Ja. Ja. Dat is ook een lijkt me een hele moeilijke leeftijd.
Ja, dat is het ook. Het was echt een puber. Die viel ook niet met hem te praten. Daar was ze zelf van overtuigd dat hij in het verkeerde lichaam geboren was.
Mm-hmm.
Het was ook de periode dat transgenders veel en vaak in de media verschenen. In documentaires, films, noem maar op.
En ik zei het van tevoren, zei ik het al tegen je. Ik vind het heel mooi dat jij als vader een boek zoals dit heb geschreven. Omdat in mijn optiek is ook het perspectief van vrienden, familie rondom een transpersoon is heel vaak onderbelicht. Hè? De verhalen die we kennen gaan allemaal over de transpersoon. Dat is ook begrijpelijk.
Ja.
Maar het is eigenlijk ook wel heel mooi dat jij jouw perspectief deelt. Wat kun en wil je delen over op het moment dat je dit hoort, voor het eerst? Wat gaat er door je hoofd dan?
Toen
je zoon zei van, toen ik zit in het verkeerde lichaam.
Ja, ongeloof eigenlijk. We hadden het niet zien aankomen en we begrepen het niet. En, ja. Maar het was al gauw, door de vele aandacht wat er gegeven werd in de media, waren omstanders, familie, vrienden, kennissen, noem maar op, al heel gauw hadden dat omarmd eigenlijk, van je kunt dus inderdaad geboren worden in een verkeerd lichaam. En dan kregen wij als ouders eigenlijk meteen het idee van, zouden we niet goed opgelet hebben?
Mm-hmm. Hebben we wat gemist?
Is ons iets ontgaan of zo?
Mm-hmm. Ja.
Maar ja, daar ben ik dus ingedoken. Ik ben een zoektocht begonnen van, wat is genderdysforie eigenlijk? Hoe ontstaat zoiets? En is het wel inderdaad echt mogelijk om in een verkeerd lichaam geboren te zijn?
Ja. En hoeveel jaar is dit nu geleden?
Het is 2010 dat,
dus dat is
Rijk uit de
jaar.
Kast kwam. Ja.
14 jaar.
14 jaar geleden. En hij is in of zij is, ik moet nu zij zeggen natuurlijk. dat is ook zo lastig, hè? Want als ouders zijn heb je altijd dat hij in je hoofd zit. Hè? Het is zoveel jaren hij geweest. En om die omslag te maken, ja, dat is eigenlijk niet te doen. Je moet tenminste, mij lukt het wel redelijk, maar bijvoorbeeld mijn vrouw, die vergist zich nog wel eens. Mm-hmm. Het is ook heel menselijk als je vergist. Dus,
Ja, zeker. En hoe reageert je kind daarop?
Heel slecht altijd. Ja? Ja, die vindt het heel moeilijk. Het herinnert haar aan jarenlang in het verkeerde lichaam zitten. Mm-hmm. De medische transitie is niet zomaar gegaan. Het heeft 6 jaar geduurd voordat ze uiteindelijk goedgekeurd werd om die transitie te ondergaan.
Ja, Sander, wat was voor jou dan het moeilijkste? Want ja, sinds het 17e levensjaar van toen nog je zoon?
Het moeilijkste was eigenlijk in eerste instantie natuurlijk het niet kunnen praten met een puberkind die in een geheel eigen gedachtegang zit, wereldje zit. Maar eigenlijk wat ik het moeilijkste vond is toch wel wat ik net al zei, vrienden, familie, kennissen, omstanders. Van overtuigd waren dat er iets mis is met ons kind. Mm-hmm. Dat een geboorte in het verkeerde lichaam, dan ben je een fout van de natuur.
Ja.
Dan ben je een fout, een misgeboorte of... Mm-hmm. Ja, daar heb ik de meeste moeite mee gehad. Ja.
Want hoe keken jij en je vrouw daarnaar?
Ja, mijn vrouw en ik... ik had daar ontzettend veel moeite mee. Maar mijn vrouw die was heel erg praktisch ingesteld van... we moeten dit... die keek niet zo ver vooruit. Ja, ik zag heel erg tegen die operatie op en hormonen en alles...
Ja.
En ik kende mijn zoon wel goed. Als hij iets in zijn hoofd heeft, dan gaat het er niet meer uit. Mijn vrouw, dus nu mijn ex-vrouw trouwens. Mm-hmm. Maar de verstandhouding is nog heel erg goed. mijn vrouw destijds, die keek niet zo ver vooruit. Botst er soms nog wel eens tussen ons.
En jij zag wat voor leed er ook jouw kant op ging komen.
Sorry?
Jij zag wat voor leed er ging komen. Ja, zowel jouw kant misschien op als dat van je hele gezin eigenlijk.
Ja, ja. Ja. Ik zag het wel aankomen en uiteindelijk is het ook gebeurd ook. Van frustratie ben ik dingen gaan opschrijven om dingen te verwerken. Mm-hmm. En uiteindelijk kom je zoveel dingen tegen. Wat in mijn ogen niet klopt eigenlijk. En eigenlijk werd de frustratie alleen maar groter.
Ja, want dat was de reactie. Dus je schrijft dus om dit te verwerken ben je gaan schrijven. Maar je bent niet alleen gaan schrijven, je bent ook gaan studeren. Je hebt de literatuur daarover gelezen.
Ja, ja,
ja. Mag je dan een moeilijke vraag stellen uit de literatuur? Wat tegenwoordig opeens een moeilijke vraag blijkt te zijn. Wat is een vrouw?
Het ligt gevoelig, dat weet ik. Maar ik vind ook dat we ook transgenders zelf moeten gaan inzien dat wij genderdivers zijn, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Er zijn zat mensen die gedrag vertonen van het andere geslacht. En daar geen genderdysforie bij oplopen. Mm-hmm. Er zijn zat mannen die zich af en toe als vrouw verkleden of dat in speciale gelegenheden doen. Er zijn zat vrouwen die het leger ingaan of bij de politie gaan werken, die mannenberoepen uitoefenen of in de bouw gaan werken. Dus er is heel veel genderdiversiteit en het begrip gender is, moeten we leren loskoppelen van het geboortegeslacht.
Ja.
Ook transgenders moeten dat uiteindelijk. Ik denk dat, tenminste, goed is mijn mening. Hè? Mm. Maar ik denk dat als wij meerdere genders erkennen, dat het een enorme stap in de goede richting is.
Maar zijn... hoe herken je dan verschillende genders? Ik bedoel, hoeveel genders zijn er dan? Zeg maar, of,
Nou ja, er is een volk op Sulawesi, dat zijn de Buginese, daar heb ik ook over geschreven in mijn boek. Die kennen 5 genders. Dat is man, vrouw en de... dat weet ik even niet zeker. Kalalai is de vrouw die zich als man gedraagt. En de Kalabai is de man die zich als vrouw gedraagt. En dan heb je ook nog de Bisu. Dat is een sjamaan die een non-binair is eigenlijk. Het is wel altijd een man die in vrouwenkleren verschijnt. Maar... een bijzondere positie in de samenleving heeft. Mm-hmm. Contact hebt met geesten en is betrokken bij bruiloften, bij begrafenissen, dat soort dingen. En ik denk dat, dat uiteindelijk wij ook die kant uit moeten gaan.
Maar is er in onze samenleving dan nog weinig... Er is veel mogelijkheid toch om je genderdivers te gedragen. Je kan als vrouw het leger in. En even als man kan je in ieder geval in Amsterdam als vrouw over straat als je dat zou willen.
Ja.
Maar toch is er de laatste jaren een enorme drang om ook die medische transitie te doen.
Ja.
Maar daar ben je sceptisch over.
Kijk, er zijn natuurlijk veel mogelijkheden. Er is veel vrijheid in dit land. Ja. Dus dat moeten we ook koesteren natuurlijk. Maar toch, mensen willen ook officiële erkenning van iets. Mensen hebben de behoefte om gezien te worden. En als ik in een jurk over straat ga, dan vinden mensen mij een travestiet of een drag queen of zo. Dat is een beetje, daar kleeft een beetje lolligheid aan of een beetje... Maar je wordt dan toch niet echt serieus genomen. Het echte gevoel wat je van binnen hebt. Ja, dat wil je graag in je verschijning wil je dat uiten. Nou ja, die erkenning is belangrijk voor transgenders. En daarom gaan ze... naar een genderkliniek om een lichaam het woord verbouwen wil ik niet gebruiken, maar dat,
te veranderen.
Te veranderen, ja.
Maar je bent daar sceptisch over.
Ja.
En kun je daar iets over uitleggen? Waarom? Wat maakt dat je sceptisch bent? Je bent je daarin gaan verdiepen en... Want misschien weten onze kijker en luisteraar heel weinig over dit onderwerp. Wat ben je tegengekomen?
Wat met Rijk aan de hand was ook, was dat hij...
Dat was de naam van je zoon?
Ja.
Ja.
In werkelijkheid heet hij niet zo, maar in het boek heet hij Rijk.
Ja.
We hadden al wel al een sterke vermoeden dat Rijk in het autisme spectrum zat.
Mm-hmm.
En... In de kliniek werd er ook al gezegd van dat transgenders het aantal autistische gevallen onder transgenders 10% hoger ligt dan andere mensen.
Ja.
Nou ja, en Rijk is ook onderzocht op de autisme en er is inderdaad autisme geconstateerd. Maar daar werd verder niet veel mee gedaan eigenlijk. Het traject ging gewoon door en het commentaar was dat Rijk wel autistische neigingen had of trekjes had, maar hij kon zich wel prima redden in de samenleving. Ja, dat wisten wij ook wel. Het was geen heupwiegelende autist in een stoel die niet tegen aanrakingen kan of zo. Je hebt heel veel gradaties erin natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik heb me dus wel erin verdiept. En mensen in het autisme spectrum wel kenmerkt, is dat ze in hun jeugd een bepaalde fascinatie kunnen ontwikkelen voor een bepaald onderwerp. een popband of zo, of oh, ja, postzegels verzamelen, of treinen bijvoorbeeld. En daar een heel leven op gefixeerd blijven. Dat komt onder mensen die in het spectrum zitten vrij veel voor. Dus dat fixatiegedrag op een bepaalde interesse in de puberteit, ja, dat vond ik nogal treffend met transgenders eigenlijk.
Ja.
Het is gewoon, het kan gewoon beginnen met een verkleedspelletje. En dat kan bepaalde gevoelens opwekken. En dat kan levenslang blijven hangen.
Want dat scepticisme dus over die transitie, mm-hmm, om even een beetje daarin terug te pakken, zit hem dat er dan in, ben je tot de conclusie gekomen, laat ik maar zeggen dat trans in de manier van dat je echt in een verkeerd lichaam bent geworden, dat het niet bestaat, of dat bij minder mensen voorkomt dan wat wordt geroepen. Wat is je conclusie daarover?
Mijn conclusie is dat het inderdaad niet mogelijk is om in een verkeerd lichaam geboren te zijn.
Mm-hmm.
Aan de andere kant zijn er wel transgenders, ja, die een sterke behoefte hebben om te transformeren, precies, naar het andere,
ja,
geslacht.
Ja, ja, dat lijkt me evident. Ja, ja, precies.
En deze mensen kunnen inderdaad heel erg ongelukkig worden en zelfmoordneigingen gaan. Dan moet je toch ook wel, daar moet je een oplossing voor bieden. En dat begrijp ik heel goed. En ik denk dat Rijk inderdaad uiteindelijk goed terecht is gekomen. En nu als Rian gelukkige vrouw is geworden.
Ja, nou dat is het belangrijkste. Fijn. En dat is ook mooi, want daar wilde ik eigenlijk ook naartoe. Want jij hebt, blijkt in je boek, je kind, ondanks je scepticisme, eigenlijk wel altijd ook gesteund.
Ja.
En dat vereist ook wel een flink, laat ik maar zeggen, liberaal-humanistische houding.
Ja.
Zeker met je eigen emoties.
Je kunt verschillen van mening, maar dat kun je ook parkeren. En gewoon de liefde voor laten gaan, zou ik maar zeggen.
Ja.
Ja, want het is een intens boek wat je hebt geschreven. Dus het gaat echt heel veel emoties, van jouw emoties en van het gezin. Plus de reflectie erop, maar de ondertoon is wel de liefde voor je kind zit daar.
Ja.
Die is tegen, die, dat is een worsteling, maar de liefde die is heel erg duidelijk.
Ja.
Ja. Want even dus dan, want omdat jij er zo in verdiept hebt en de afgelopen jaren is natuurlijk veel meer te doen in de samenleving over genderdysforie en ook transitietrajecten.
Mm-hmm.
Vind jij, welke rol zou de overheid daarin moeten hebben, zeg maar? Wat moet de overheid faciliteren? Wat is de rol van de overheid überhaupt hierin of niet? Jij hebt met al die instanties te maken. Ik bedoel, de overheid is dan al die instanties.
Ja. Ja, dat vind ik erg moeilijk.
Ben je tevreden over hoe het gegaan is met de instanties? Want je bent ook, laat ik dan concreet zijn, je uit in je boek best wel wat scepticis over een aantal contacten met de instanties, met name de genderklinieken.
Ja. Ik vind wel dat in ieder geval uitgesproken moet worden dat er geen wetenschappelijk bewijs is gevonden dat mensen daadwerkelijk in het verkeerde lichaam geboren kunnen zijn. Als dat wat meer bespreekbaar zou zijn,
mm-hmm,
dan zou dat inderdaad volgens mij de wachttijden van de klinieken of de wachtlijsten verkorten.
Mm-hmm.
Dat je uiteindelijk toch minder mensen genderdysforie gaan krijgen.
Ja,
zal nooit helemaal verdwijnen. Want er zullen altijd mensen zijn die dit willen en die hierop gefixeerd zijn. En die waarvoor dit waarschijnlijk de beste oplossing is.
En dat vind je van dan dat er op scholen al op jonge leeftijd, wat je hebt er ook al laten over verteld, dus ook in de kinderliteratuur exponentieel nu veel meer aandacht is voor genderdysforie. Bart, kan jij dat misschien dat verhaal even toelichten?
Ja, van die lesplannen?
Over de kinderboeken op
ja,
school.
Ja, de kinderboeken, ja. Er zijn dus inderdaad allemaal kinderboeken over prinses die een prins wil worden, maar ook lesplannen. Die dan, want kennelijk heb je op school heb je als docent een bepaalde vrije invulruimte voor een bepaald aantal uren.
Ja.
En nou ja, dan kun jij een les, als jij een of andere stichting bent, volgens mij, maar ik corrigeer het in de ondertiteling als het niet klopt, maar volgens mij heeft het COC ook meegewerkt aan een lespakket. Over trans, waarbij dus ook stond van, nou ja, oké, besteed in je vrije ruimte hier uurtjes aan. En begin met, dat hier heb je een tekening en dan kun je kiezen uit lang haar, kort haar, jongetje, vrouwtje of iets anders. En de opdracht aan de docent in het lesplan was ook van, als je dan ziet dat, dat iemand die waarschijnlijk een jongetje is, een jurkje aandoet die dag voor op het tekeningetje,
ja,
dan ga je de aandacht aan besteden. Dus dan ga je applaudisseren met de hele klas en dan maak je een foto en dan hang je die foto op, zodat die gezien kan worden. Ja, daarmee stimuleer je natuurlijk dit. Is dat de bedoeling? Ja. Geen idee. Maar het wordt in ieder geval op hele jonge leeftijd al genormaliseerd.
Ja? Ja, ik ben niet tegen normalisatie. Ik
vind... Nee, de vraag is inderdaad, ja, wat dan of zo? Wat is normalisatie van wat misschien?
Ja, dat jongetjes ook met een jurkje mogen lopen. Ja. En meisjes met, ja, in een broek en kort haar.
Dat, ja.
Ik vind dat die vrijheid moet kunnen hebben.
Ja, tuurlijk. Maar dat is iets anders dan een aanzet richting medische transitie.
Juist, dat is...
Ja, en de vraag is of je... Dat is het, ja.
De genderkliniek, dat is... Die zet de hele discussie ook op scherp. Hè. Daar zijn ouders terecht bang voor ook. Dat hun kind uiteindelijk terechtkomt in een genderkliniek. In die vuik gaat lopen.
Van, ik denk dat het is. Van, kijk, dat een jongetje een keer een jurkje naar buiten wil. Dat is wat anders dan dat je... Het is ook van, het voelt ook best gek, hè, als je zegt van, oké, we gaan de hele klas applaudisseren.
Ja,
alleen omdat dan voelt het als helemaal doorgeslagen.
Ja,
dan gaat het veel verder.
Ja.
Dat gezegd hebbende, waarom is die hele, want je stipt hem net eigenlijk al zelf al een beetje aan. Waarom is die hele discussie over trans zo gepolariseerd?
Omdat het gevoelig ligt natuurlijk. Hè. Het is de hele LHBTIQA+ gemeenschap, zou men zeggen. Heeft moeten knokken om gezien te worden. Hè, zoals we allemaal gezien willen worden. En dat veroorzaakt ook een beetje gevoeligheden. Van als je dan met kritiek komt, dan ben je transfoob.
En misschien nog niet eens kritiek, maar alleen als je bepaalde vragen stelt.
Ja, of vragen al stelt. Ja.
Maar kijk, want dat is wel interessant wat je ook net zei over die klinieken. Van, ja, kijk, als je uitgangspunt is, laten we eens beginnen met communiceren dat er helemaal nergens eenduidig uit de wetenschap blijkt dat je in een verkeerd lichaam geboren kan zijn.
Mm-hmm.
Dan is de vervolgvraag, waarom gaan wij puberteitsremmers aan kinderen geven?
Ja.
En dat is de eerste vraag. En dat staat nog los van de operatievraag uiteindelijk. Maar is dat wel zo wenselijk? En wat zijn de gevolgen daarvan? Dan moeten we daar niet heel veel meer onderzoek naar gaan doen.
Ja, ja.
Maar die vragen, die liggen al gevoelig.
Die liggen al gevoelig, ja.
Ja.
Omdat natuurlijk, het is heel mooi dat je een boek schrijft over je ervaringen. En natuurlijk als mensen ook hiermee geconfronteerd worden, dat ze jouw boek kunnen lezen om te kijken hoe dat... Hoe zoiets gaat.
Mm-hmm.
Maar door jouw studie en die ervaring, wat zou je aanraden? Heb je een tip voor mensen die, nou ja, die op een kind hebben dat opeens zegt, ja, maar ik ben in het verkeerde lichaam geboren. Hoe zou je dat aanpakken? Wat raad je deze mensen aan? Want het mooie is, dat ik wil nog even benadrukken, dat jij hebt echt een liberale houding, want je bent meegaand en je respecteert de keuze van je kinderen en van andere mensen in de samenleving.
Mm-hmm.
Maar je hebt ook een rationele, kritische houding.
Ja.
Maar wat raad je aan?
Nou ja, met pubers valt het moeilijk te communiceren als je als ouders zijn. Ja. Dat is, het is gewoon heel, heel moeilijk. Het probleem ligt meer breder in de samenleving. Hè. We leven in een genderbinaire cultuur. We spreken een genderbinaire taal. We kennen hij en zij en meneer en mevrouw. En, Terwijl wij niet genderbinair zijn. We zijn genderdivers. We hebben allemaal een eigen genderidentiteit die niet misschien niet helemaal past in het hokje van man of vrouw. We hebben niet allemaal eigenschappen die gewoon wat afwijkend zijn. Daarom zeg ik het, we moeten vrijer worden, we moeten meer genderdivers gaan denken. We moeten op een andere manier gaan denken over transgender. Mm-hmm. En vooral transgender zelf moeten dat, vind ik.
Okay. Hoe zie jij het verschil tussen kritiek op genderbeleid dan en transfobie? Dus kritiek hebben op genderbeleid aan de ene kant en transfobie aan de andere kant.
Dan ben je al gauw transfoob. Dan word je op social media op het een aangepakt.
Maar wat is transfoob, zeg maar?
Dat woord zegt het al. Van, dan heb je een fobie voor trans. Dat heb ik absoluut niet.
Nee.
Integendeel, zou ik zo zeggen.
Het klinkt allemaal heel liberaal, zeg maar. Zie jij veel transfobie om je heen? Wat je wel transfobie zou noemen?
Nee, niet in de directe omgeving of zo. Maar ik zie het ook wel op... dat het af en toe verschijnen op social media. Ik ben niet zo betrokken met social media. Maar ik weet dat het veel gebeurt, inderdaad. Ja.
Nou, vast in de comments ook hier, maar dat zullen we dan wel zien. je boek blijkt ook echt dat je heel erg seculier bent en er komt ook wel wat religiekritiek op voor. Noem je jezelf ook atheïst?
Nou, ik noem mezelf altijd agnost, omdat we weten het eigenlijk gewoon niet. Dus dat vind ik de meest veilige positie eigenlijk.
En ben je religieus opgevoed?
Ik ben tot mijn 10 jaar... ging nog naar de kerk, katholiek. En ik weet ook nog wel te herinneren dat ik toen echt in God geloofde. Op een gegeven moment niet meer.
Dat is interessant, want in je boek uit je ook wel behoorlijk wat kritiek op religie. Maar gek genoeg dat de gelovige mensen, die hoe geloviger mensen zijn, vaak hoe meer kritiek ze hebben ook op de hele trans.
Ja.
Dus jouw kritiek die kan eigenlijk wel omarmd worden door religieuze mensen.
Maar
wat is het verschil tussen, zeg maar, tussen de religieuze kritiek op trans en jouw kritiek op trans? Waar zit de kern van het verschil tussen het soort kritiek?
Dat is best wel een moeilijke vraag. Want ik werd ook vaak in het religieuze hoekje geduwd.
Ja. Dan mag je jezelf uitpraten.
Ja.
Als je wil.
Ik heb het idee dat we... we hebben de natuur... zien we vaak ook... ik vind het moeilijk. Moeilijke vraag eigenlijk.
Kijk, als ik je misschien een beetje kan helpen, zeg maar.
Graag.
Kijk, de religieuze kritiek gaat uit gewoon naar de mens is geschapen als man en vrouw, punt uit.
Ja.
En je ziet niet die ruimte voor die genderdiversiteit die jij ziet.
Nee.
En jij bent ook nog wel open voor, om de restricties, de mogelijkheden voor medische transitie. En dat zien zij helemaal niet. Dus het is ook... En ze gaan uit van een totaal ander wereldbeeld. Jij zegt zelf, jij gaat uit van een wetenschappelijk wereldbeeld. Je hebt kritiek over dat misschien dat wetenschappelijke wereldbeeld nog niet goed genoeg onderzocht is als het gaat om die genderdiversiteit. Maar het religieuze wereldbeeld gaat uit van een bijbels of een religieus wereldbeeld. Ja.
God heeft man en vrouw geschapen en moet jij niet aankomen.
En daar moet jij mee af. Hè? Ja. En überhaupt dat ze ook tegen homoseksualiteit zijn. En jij bent een liberaal die... een seculier wetenschappelijk wereldbeeld heeft. En toevallig is een klein stukje van jouw kritiek overlappend. Maar het is niet te hopen dat jouw boek door de SGP wordt binnengehaald. Dat denk ik ook niet als ze je boek gaan lezen.
Denk het niet, SGP. Dus.
Het zou wel goed zijn voor de verkoop, zijn
gesteld. Ja, dus dat is goed om dat te verschillen te benoemen. Dus dank je wel.
Ja, en als we het dan hebben over dat man-vrouw... het onderscheid ertussen. Je ziet natuurlijk nu in heel veel een soort van trend dat je moet nu heel voorzichtig zijn met hoe noem jij iemand, hè?
Ja.
En een van de termen die je wel eens terugziet is mens met baarmoeder.
Ja,
want er bestaan geen vrouwen, is dan het idee.
Ja.
Hoe kijk je naar dat soort taalveranderingen?
Ja, ik vind het gaat met het gaat natuurlijk moeilijk. Het gaat met horten en stoten. Ik vind dat een hele rare uitdrukking.
Ja.
Maar daar zal wel taalkundig iets moeten gaan veranderen. Ja. Want er zijn meer genders en meer mensen die een eigen aanspreekvorm verdienen. Eigenlijk is het woord aanspreekvorm niet. Dat klopt niet helemaal. Want als ik het heb over hij, dan heb ik het tegen een derde persoon over degene. Dus ik spreek degene niet aan. Dus
ja, precies, ja. Ja.
Nee, direct is het makkelijk, want dan kan je gewoon de naam gebruiken.
Ja.
Dan maakt
als
het niet
over
aan.
Iemand hebben, ja.
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 Meneer en mevrouw zeggen we tegenwoordig bijna niet meer. Dus,
Nee, misschien als we dat genderneutraal zou kunnen maken, dat je naar iemand refereert. En nu zeggen we al zij, hij. Maar als je daar zij of iets anders van kan maken, dat dat überhaupt niet meer uitmaakt wat voor gender iemand heeft in de taal.
Ja.
Maar goed, dan moeten we. In Engels heeft het natuurlijk al heel makkelijk dat het minder hij, zij is. Dus dat dat is interessant. Dus jij bent. Kijk, en dat verschil je wel van de religieuze. Want die willen dat we juist enorm behouden.
Ja.
Maar in Nederland hebben we nu toch wel. Ik ben benieuwd hoe jij daar. Ja, ik vermoed dat ik het al weet. Maar is er iets gebeurd in de wetgeving dat je nu vrij mag identificeren als man of vrouw? Je kan naar het gemeentehuis gaan en zeggen van,
ja,
ik ben Sander en ik ben nu Sandra en verander het maar in mijn paspoort. En dan zeggen ze, het loket mag niet zeggen, ja, maar Sander, je hebt een baard en je ziet eruit als man. Dat mag die persoon niet zeggen, want als jij je identificeert als Sandra, dan moet dat veranderd worden. Maar dat heeft daarmee ook dus allerlei consequenties, want als jij een paspoort hebt als Sandra, dan mag je opeens, en je wordt veroordeeld, dan moet je dus naar de vrouwengevangenis.
Dan heb je een hele fijne tijd daar waarschijnlijk.
Dus
tenminste als je hetero.
Je kan gouden medailles verdienen in het hardlopen in één keer.
Ja. Maar wat vind je daarvan dan? Van dit,
we leven in een genderbinair systeem. We moeten anders leren denken erover.
Ja, maar stel dat je het afschaft, dan moet je toch. Je wil nog toch wel steeds, denk ik, dat je ook al identificeren. Je moet toch een beetje die genderbinariteit vasthouden. Want als het om specifieke dingen gaat als sport, gevangenissen, gynaecologische afdelingen of kleedkamers.
Nou ja, volgens mij zijn er. We hebben man, we hebben vrouw en we hebben transvrouw en we hebben transman. Ja, maar we hebben X. Volgens mij hebben we ook 5 geslachten.
Ja, maar die X-persoon, die moet toch, zeg maar, als hij een pilma heeft, moet hij naar de mannengevangenis. En als hij een vagina heeft, naar de vrouwengevangenis.
Ja,
toch?
Dat is waar. het is zoeken naar een oplossing.
En een trans man, als hij een pilma heeft, moet hij naar de mannen.
Ja. Maar dan trans mannen, die krijgen een eigen afdeling.
Ah, oké. Oké, goed. Ja, dus dat is goed.
En trans vrouwen ook.
Ja, oké, goed. Oké, die school hebben we al gehad.
Ik wil eigenlijk, terwijl jij nog gaat kijken of je nog een leuke laatste zometeen voor hem hebt. Ik wil dat eigenlijk, als het mag, nog een klein beetje persoonlijk maken. Want ik vraag me dat af. Ik heb daar natuurlijk, zei ik al tegen, ik heb er ook veel over gelezen.
Mm-hmm.
Rijk, Rianne, in hoeverre bestaat Rijk nog voor Rianne? Soms lees je wel eens verhalen over dat oude fotootjes van toen Rianne rijk was, dat ze die eigenlijk niet wil zien en dat die verdwijnen moeten, omdat die persoon heeft eigenlijk nooit bestaan.
Ja,
kun je daar iets over delen?
Het blijft gevoelig, oude filmpjes. Ik heb wel de familiefilmpjes allemaal op een stickje gezet en de aandacht gegeven.
Mm-hmm.
Ik weet niet of ze het gekeken heb.
Nee.
Ik hoop het wel een keer weer samen te gaan doen. Als het allemaal wat. Kijk, de sfeer is goed tussen ons. Dus ik denk dat het wel.
Het zou ook het zou een luchtige manier misschien wel kunnen. Ja. Van ja, dit was toen.
Ja.
Want hoe kijk je er zelf naar? Want voor jou zou dat ook moeilijk kunnen zijn om terug om dit, te kijken naar.
Ik heb het heel vaak gekeken. En het was in het begin best wel moeilijk. Maar inmiddels heb ik geen problemen meer mee.
Ja, want voor je.
Het slijt.
Ja, precies. Ja.
Ja.
Voor jou is Rianne Rianne.
Ja.
Jouw kind.
Ja.
En je hebt, zoals je zei, goed contact met...
Zeker, dus, zeker.
Dat ja. is toch, dus, toch, toch een beetje een happy end.
Ja, ja, zeker. Ja.
En wat is dan... Wat, dus dit boek heb je bent begonnen om te schrijven, om ook je emoties te verwerken. Heb je het dan nu verwerkt, zeg maar?
Ja, dat kun je wel zeggen, ja. Ja.
Dus en wat is je... Dus je hebt twee doelen eigenlijk. Als ik nog die persoonlijke verwerking en ook contact met Rianne goed krijg op een goede ja, manier. Ja. Maar ook de maatschappij kritische kant dat je zegt, nou daar is toch wel een stap te maken, toch?
Ja,
en
ja.
daar wil je met dit boek ook een bijdrage aan leveren.
Ja, ja. En ouders van transgenders een hart om de riem steken.
Nou, dat is een ontzettend mooie humanistische gedachte.
Ja.
Ik vind het ook een mooie afsluiting.
Ja,
ja. Ik wil het daar heel graag bij laten. Tegen de tijd dat deze podcast uitkomt... zal het boek ongeveer uitkomen, denk ik.
Ja.
Op 18 mei 2024, misschien luisteren jullie dit voor, misschien daarna...
Ja.
Zal Sander ook spreken op de Vrijdenkersdag van de Vrije Gedachte.
Over trans.
Over trans, naar aanleiding van dit boek, is daar ook te koop. Als u dit helaas na 18 mei... Pas luistert of ziet en u heeft helaas zijn prachtige bijdrage gemist. Het wordt ook gefilmd, het wordt ook vastgelegd en koop vooral dat boek. Kan dat niet te vaak genoeg zeggen. Sander, nogmaals dankjewel voor je komst.
Dankjewel.
Floris, jij
bedankt.
En u bedankt voor het kijken en het luisteren. Tot de volgende.